Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Een ouderwetse bekeravond. Op het veld is het bij Feyenoord nog rustig. In de top rommelt het weer ouderwets. Ook in Groningen ruimte voor een ervaren assistent. En FC Twente Ajax de volgende test voor Jans en Heitinga. Dit is de AD Voetbal Podcast van 9 februari met Sjoerd Mossou. Ik zal eerlijk toegeven, Sjoerd, het was 4-3. Ik zei tegen jou, nu kunnen we opnemen, dus veilig. Maar ja, die bekerwedstrijd bij Feyenoord was krankjoram tegen NEC.
De vereniging ter bevordering van de woorden kolderiek en krankzinnig kan tevreden zijn. Want dit was ouderwets, ja.
Ja.
En net steeds als je dacht dat het beslist was, liep het toch weer helemaal anders.
Ja,
het was geweldig.
NEC stond 2-0 voor. Die rode kaart besliste eigenlijk die wedstrijd in het nadeel van NEC dat Feyenoord terug kon komen tot 2-2, verlengen. Ja, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. En strafschop uiteindelijk die beslissing brachten. Als je de statistieken even er puur op nakijkt, hè, 50 schoten, waarvan 27 op doel voor Feyenoord en dan 4 doelpunten maken. Dan mag je toch afvragen wat ze aan het doen zijn met het afwerken.
Ja, dat kan beter. Hè? Onze trainer zei dan vroeger altijd, donderdag trainen we op afwerken.
Ja, nou ja.
Kan Arne Slot nu ook gaan doen, ja. Nee, het was die wedstrijd hebben we laatst gehad van AZ tegen Utrecht natuurlijk, die 5-5. Dat was ook zo'n wedstrijd waarin niet alleen heel veel goals vielen, maar ook nog ongelooflijk veel kansen, waar het spel eigenlijk voortdurend open lag. Deze trainers gaan hier nog eens naar kijken. En Slot in het bijzonder, die zal blij zijn dat ze gewonnen hebben. Maar die gaat dit natuurlijk nog even analyseren en die gaat daar even wat kritische kanttekeningen bij plaatsen. Dit kan natuurlijk niet in eigen huis. 4 goals tegen NEC, dat is natuurlijk beroerd.
Ja, ja, en dan koppel daar PSV aan, hoeveel kansen ze daar kregen, hoe weinig Feyenoord eigenlijk scoort, hoe moeizaam ze tot scoren komen, dat is toch wel een dingetje aan het worden.
Ja, maar dat hebben we vaak geconstateerd. Hè. Ze voetballen over het algemeen natuurlijk goed. Nu niet helemaal, want het lag achterin veel te vaak open. Maar zeker in aanvallend opzicht, in het druk zetten, in het energie in wedstrijden stoppen, dat doen ze natuurlijk hartstikke goed, normaal gesproken. Alleen ze hebben voorin net te weinig individuele kwaliteit om dat ook steeds in doelpunten uit te drukken. En nu maken ze natuurlijk nog steeds 4, wat natuurlijk ook in dat opzicht veel is, maar afgemeten aan het aantal kansen niet.
Nee, want Jan Bach scoort tegen PSV als invaller, is dan weer onzichtbaar in deze wedstrijd tegen NEC. Bakshaw komt aan het veld in als invaller en is dan weer degene die daar doelpunten maakt. Dat is een beetje stuivertje wisselen natuurlijk voorin.
Nee, precies. En een constante speler, zoals je die vorig jaar voorin iets meer had, met name. Kijk, Dessers was ook vooral, of hele lange delen van de competitie, natuurlijk ook gewoon invaller. Maar Sinisterra was wel zo'n speler die eigenlijk in bijna iedere wedstrijd het verschil kon maken, of met een assist of met een goal, die in ieder geval altijd goed was en altijd dreigend was. Afgelopen seizoen althans, daarvoor natuurlijk niet. Dat mis je nu een beetje.
Ja,
maar goed, kijk, we kunnen dat allemaal doodanalyseren. We hebben natuurlijk een geweldige avond gehad.
Ja, want dat was niet de enige wedstrijd die geweldig was. Want ook die bekerwedstrijd tussen de twee amateurteams, Spakenburg en Katwijk, was er ook enorm van te smullen.
Op voorhand al.
Ja.
Prachtig, zoals het zo mooi heet, affiche. Je ruikt de vis, hè, als je de wedstrijdposter voorleest. Ja, Spakenburg tegen Katwijk. Nee, dat is mooi.
En ook daar strafschoppen die de beslissing brachten. Dus dat was op zich ook wel weer mooi, dat bij dan twee van die amateurploegen ook nog zo dicht bij elkaar ligt.
Ja, het was prachtig. Ja. Is prachtig. En je hebt een mooi rijtje met de laatste 8 teams, hè, die elkaar, waar van alles een beetje bij zit. Ja. Topclubs, amateurclubs.
Dat belooft wel goed.
En alles ertussenin. Dus ja. Dat is, zo hoort dat ook te gaan in de beker.
En PSV door een 3-1 overwinning op Emmen. Ik denk dat Van Nistelrooy wel even opgelucht ademhaalt, toch? Dat ze deze wedstrijd relatief makkelijk over de streep trokken.
Nee, tuurlijk. Ja. Overigens, afgezien van die wedstrijd in de Kuip, die natuurlijk voor PSV altijd moeilijk is, hebben ze de laatste week wel redelijke resultaten gehaald. Hè? Na de door Van Nistelrooy zelf benoemde crisis hebben ze wel. Daar hebben ze niet slecht gepresteerd. Ze staan er gewoon nog redelijk goed bij. En ze zitten nog in de beker. Dus PSV is ook nog helemaal niet afgeschreven.
Nee. Nou begonnen we deze podcast met Feyenoord. Dat natuurlijk ging het over wat er op het veld gebeurt. Maar ondertussen in de top rommelt het ouderwets. Want ze hebben een voorzitter bij de Raad van Commissarissen, Toon van Bodegom. Die blijft daar nog 4 jaar langer zitten. Maar, zoals het Feyenoord betaamt, de vrienden van Feyenoord hebben al gezegd, wij zijn tegen die benoeming. Maar ja, ze kunnen niks aan veranderen. Dus dat is toch lekker rustig weer bovenin, hè?
Ja, dat is eigenlijk onveranderd, hè. Dat is eigenlijk al 30 jaar zo. Dat Feyenoord een bron is van onrust op bestuurlijk niveau. Het heeft natuurlijk voor een heel groot gedeelte te maken met de structuur. Of nou ja, de voor leken onbegrijpelijke structuur. Zo, ik kom even moeilijk uit mijn woorden. Het is al laat, hè. We moesten lang wachten op die wedstrijd. Maar het is zo ingewikkeld. En er zijn zoveel geledingen. En er zijn zoveel belangen die door elkaar lopen. Dat het bijna garantie is voor onrust op het bestuurlijk niveau. En het wordt dan gecamoufleerd omdat het sportieve tijdje goed gaat. En mede, of voor een groot deel dank natuurlijk aan Arne Slot en wat hij presteert met zijn team. Maar het verandert in de basis niks. Je zit nog steeds met vrienden van Feyenoord, met een Stico, met een stadion dat niet gekomen is. En dat heel veel geld gekost heeft. Waardoor het eigen vermogen enorm geslonken is. Je hebt allerlei partijen die zich daar nog mee bemoeien. Bij het stadion moet een oplossing gevonden worden. De vrienden van Feyenoord zijn weer ontevreden over hoe dat de afgelopen jaar onder Van Bodegom is gegaan. Kortom, een gebed zonder end.
Ja, en dat die vrienden van Feyenoord zeggen aan de ene kant, ons eigen vermogen is enorm geslonken sinds Van Bodegom aan de macht is gekomen. Van een kleine 25 miljoen naar iets meer dan een miljoen. Dat is één punt. Tweede punt is natuurlijk dat Van Bodegom al een paar keer heeft gezegd, nee, er komt een buitenlandse investeerder. Maar die kwam eigenlijk nooit. Waarbij ook een beetje wordt afgevraagd of dat nou waarheid is wat hij zegt.
Terwijl Chris Woerts ze nog steeds dapper aankondigt, hè, geloof ik. Hè?
Chris Woerts blijft ze aankondigen, waar het ook maar kan.
Die, die kondigt ze iedere week aan. Ja. Nu staan ze echt voor de poort, jongens. Nu staan ze echt voor de poort. Ja, kijk, die investeerders, dat blijft heel ingewikkeld. Hè? Ook in de constructie waarin Feyenoord zit. Want voor hoeveel ga je nu je aandelen verkopen? En naar wie gaat het geld als eerste? Hoeveel geld blijft er dan over om echt in de club en in het elftal te investeren? Wat lever je daarvoor in? Hoeveel zeggenschap lever je daarvoor in? Het lijkt allemaal hartstikke leuk, investeerders. En je kunt er in zekere zin ook zeggen dat Feyenoord daarna snakt en dat nodig heeft om echt grote stappen te maken. En echt ook ja, zeg maar het laatste gat richting PSV en Ajax te overbruggen. Maar ja, je levert er heel veel voor in. En het is zeker in de constellatie waar Feyenoord in zit, is dat echt wel heel lastig. Maar goed, Van Bodegom heeft daar blijkbaar ook te weinig in gebracht. Hè? Er is ook weinig blijkbaar concreet geworden op dat vlak. En dat is voor sommige geledingen weer een teleurstelling.
Maar het is meer een strijd bovenin, toch? Want uiteindelijk, de supporter zal hier weinig mee hebben, toch?
Feyenoord heeft natuurlijk heel veel betrokken supporters die hier ook wel mee begaan zijn met deze thematiek. En daar zal ook weer van alles over te doen gaan zijn. Maar het heeft niet direct invloed op het recht toe recht aan voetbal en het voetbalnieuws. Slot zal hier niet meteen heel erg door beïnvloed worden. Over het algemeen is het wel zo dat als het in de top onrustig is, dan kennen we het cliché, dan zijbelt het naar beneden. Is natuurlijk dat op zekere hoogte is dat waar. Van de andere kant, Slot weet zich hier al anderhalf jaar van af te sluiten. En waarom zou dat dan nu de komende tijd opeens anders worden? Ik denk dat gedeelte op zich wel losloopt. Maar dat het ooit weer een keer allemaal aan de oppervlakte komt, daar kun je natuurlijk op wachten. Dus bij Ajax is een ander soort club, maar daar heb je ook dat soort mechanismen. Als het dan op een gegeven moment slecht gaat met het elftal, dan wordt die bestuurscrisis opeens weer heel groot. En dan gaan de koppen rollen. En dan krijg je weer een helemaal nieuwe en andere dynamiek.
Ja, en dat daar kan je op wachten op het moment dat sportief even tegen zit. Dan wordt dit er allemaal bijgehaald natuurlijk.
Ja, precies. Dan wordt het een alomvattende crisis. Hè. Dan begint het op het veld en dan komt opeens alles weer, wordt er dan weer bijgehaald. En dan worden er commissies opgericht en dan komen er actiegroepen en dan komen er weer nieuwe mensen. En je kent het allemaal wel. Dus daar is Feyenoord nog niet, want voorlopig gaat het op het veld goed.
Ja.
Maar dat sluimert wel onder het oppervlak.
Ja, want die Feyenoord supporter is wel heel bang dat Arne Slot aan het einde van het jaar zou vertrekken, omdat hij op allemaal lijstjes verschijnt natuurlijk met die prestaties die hij heeft met Feyenoord.
Nou, dat is inderdaad wel een belangrijke. Je kunt Slot natuurlijk alleen maar behouden als je een perspectief kunt geven. Als je ook richting hem kunt schetsen dat je kunt investeren in het elftal. En dat stel je dat je geen kampioen wordt dit jaar, dat je volgend jaar weer een stap dichter bij komt in plaats van verder van de Champions League afkomt. Er zijn straks twee plekken in de Champions League. Biedt mogelijkheden, maar dan moet Feyenoord daar ook in durven investeren. Als dat niet kan, dan wordt het moeilijker om Slot te houden, want dat is inderdaad een ABC'tje dat de clubs toch wel relatief in de rij voor hem zullen staan.
Ja, nu al wordt hij genoemd, toch? Bij tal van clubs. Ja, dat is logisch, toch? Als je zo presteert in Europa.
Ja, natuurlijk is dat logisch, ja. Ja.
En als je dan een Engelse club om de hoek komt kijken die zegt... we hebben een fortuin liggen, dus wat wil je investeren? Dan hebben we natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja, zo zie je maar hoe gek dat eigenlijk is. Hè? Hoe afhankelijk voetbalclubs vaak zijn van één of twee poppetjes. Je hebt het bij Ajax natuurlijk ook gezien toen Overmars wegviel. En vervolgens Den Haag. Ja, toen bleef er eigenlijk van de hegemonie van Ajax en de oppermacht... Er bleef opeens heel weinig van over. En dat komt wel weer terug, want ze hebben financieel een enorme voorsprong. Dus linksom of rechtsom zal Ajax over de lange termijn altijd de beste zijn waarschijnlijk. Maar dit soort figuren zijn wel van cruciaal belang.
Je noemt al een paar keer Ajax. Nog even terug naar de podcast van gisteren. Toen hadden we met Johan Inan over de uitspraken van de Sar... en wat hij zei over november met de trainer... en dat ze toen al dachten over een assistent erbij te zetten. Maar één ding hebben we eigenlijk nog niet besproken. Dat is dat Van der Sar zei, dat hele verhaal wat jullie in het AD hadden staan. Ja, dat was allemaal maar eigenlijk onzin, kwam het op neer, toch?
Ja, zoiets zei hij inderdaad. En vervolgens kwam er niet echt een argumentatie waarom dat dan precies onzin was. Volgens mij liet hij vallen, als ik me goed herinner, dat hij ontkende dat hij met Kroes gesproken had.
Ja.
Met Alex Kroes. Dat stond ook helemaal niet in het artikel dat hij dat had gedaan. Dat hebben wij nooit gezegd of geschreven. Dus dat was niet echt een argument. Ja, god, ik in algemene zin, ik vond dat hij op zich wel een redelijk goed optreden had, zeg maar, voor zijn doen. Het was natuurlijk ook een warm bad, hè, dat Ziggo.
Mm-hmm.
Met oud-voetballers vooral. En dat is natuurlijk nogal een verschil met een soort verhoor voor een camera. Eén op één, en daar heeft hij veel moeite mee. Op die persconferentie was dat natuurlijk ook duidelijk te zien. Dit deed hij veel beter, dat was duidelijk. En wat ons artikel betreft, ja... Mensen kunnen het nog eens nalezen. Het ging om de reconstructie een jaar na Overmars. Dat is volgt een beetje op het ontslag van Schreuder. En wat daar staat over wat er achter de schermen gespeeld heeft. Met de aanstelling van een beoogde technische directeur, namelijk Alex Kroes. Oude eigenaar van Go Ahead, die zijn aandelen al verkocht had. Omdat hij een persoonlijk akkoord had met de RVC van Ajax. Ja, dat klopt allemaal. Ja, kunnen hoog of laag springen. Van de zaak kan hoog of laag springen, maar dat klopt gewoon.
Ja, dus heeft hij heel zorgvuldig zijn woorden gekozen dat hij zelf niet met Kroes heeft gesproken. Dat klopt natuurlijk, want we hebben andere partijen gedaan. De voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Exact, dat is een slimmigheidje om daar een soort van uit te komen. Maar dat heeft er nooit gestaan, dat Van der Sar met Kroes gesproken heeft.
Nee.
Want Van der Sar hoorde van de RVC dat de topkandidaat was en wilde het liever anders.
Ja.
En dan koos hij voor Hamstra en Huntelaar.
Precies, met alle gevolgen voor Ajax van dit seizoen in ieder geval. Hij is in schwung. De trainer van 70 plus, de voetbalpensionado, die toch nog even al zijn ervaring in de strijd moet gooien om een club te redden. We hebben het gezien met Dick Advocaat bij ADO Den Haag. Ja, Lodewegens is iets jonger volgens mij, maar bij Ajax. Maar Groningen dacht, weet je wat, hebben we ook iemand in de buurt zitten? Ging een telefoonboekje langs en kwamen bij Hans Westerhof. Je bent het bijna vergeten, maar Hans Westerhof...
Schitterend, Hans Westerhof. Ja, een buitengewoon sympathieke man.
Ja.
Moet ik zeggen. Dat is een van de aardigste mensen in de voetbalwereld, zo'n beetje. En ja, dat is inderdaad een soort trend. Hè? En dit is eigenlijk een soort... mijn collega Martijn van Beter kwam met het prachtige woord trainerfluisteraar.
Ja.
De trainerfluisteraar. Dat is een soort fenomeen dat je in Nederland vaker hebt gezien met Guus Hiddink.
Ja.
De PSV, die was ook een soort trainersfluisteraar in de tijd van Bommel, denk ik dat het was.
Nee, Hiddink was met Cocu.
Cocu. En Van Bronckhorst natuurlijk met de advocaat.
Ja.
Ja, dat is een soort labmiddel bij clubs die een beetje in de penarie zitten en een trainer hebben die nog niet zo ervaren is. Dan wekt dit op zijn minst de illusie dat er wat backup is. Ja, misschien helpt het trainer soms.
Ja.
Geen idee. Bij Van Bronckhorst hielp het.
Ja, ja.
Dat was vrij duidelijk. Daarvoor ging het ook zo slecht dat het niet slechter kon, maar toch. Als trainer zich daar comfortabel bij voelen, in dit geval Dennis van der Ree, dan is daar natuurlijk op zich niks mis mee. Ik weet alleen niet of het op termijn heel veel effect heeft.
Nou ja, ik vraag me dan ook af, zeg maar, dat Hans Westerhof, dat je uit je pensioen komt en dan kom je nu voor zo'n groep te staan en dan sta je daar als 72-jarige man als assistent erbij en dan even als soort van... Ja, wat ga je dan doen? Een beetje het goede gevoel terugbrengen zoals Beenhakker ooit deed toen hij bij Feyenoord even binnenstapte om het over te nemen op het einde van een seizoen?
Nou, wat ik hiervan begreep is hij meer, zeg maar, de coach van de coach. Hè?
Ja.
Dus hij loopt een beetje mee met die trainingen en geeft vervolgens Dennis van der Ree wat feedback van, goh, ik zou dit of dit anders aanpakken of let hierop. Op zich is het, ja, Mag, hè?
Nee, ja.
Ik bedoel, het is verder niet wereldschokkend. Maar het is inderdaad een truc die wat vaker wordt toegepast bij clubs in crisis. Om te voorkomen dat je een trainer misschien al te snel moet ontslaan naar je zin. Ja. Je zit even in een periode om het een beetje te camoufleren en een beetje op te rekken.
En welke 70-jarigen hebben we nog over die we nog kunnen inzetten?
Ja, Don Leo natuurlijk. Ja. Maar die doet het niet meer.
Nee.
Helaas. Wat natuurlijk heel jammer is. Want dat, wat mij betreft had hij tot in de eeuwigheid had hij door mogen gaan in zo'n rol. En Adam Os doet het ook niet meer. Nee. Die is ook vrij rigoureus in. Die komt liever af en toe in Panenka. Of op Instagram zijn mening geven.
Er was een tijd bij Excelsior dat ineens Rob Jacobs samen met Thijs Liebrechts het wel wilde over gaan nemen eventjes, omdat het zo slecht ging bij de club. Dat
je ja, niet, ook ja. Mooi, ook ja. Mooi. Ja, je hebt Henk de Kater is nog geen 70, denk ik, of wel?
66 maar, volgens mij toch?
Ja, maakt me niet zo uit, maar dat zou misschien nog een keer kunnen ergens in een bepaalde constructie. Bij Go Ahead of zo, of nou, bij NAC heeft hij een verleden. Misschien kan die nog eens een keer ergens opduiken. Dus, dat soort trainers zijn er nog wel.
Mm-hmm.
Ik weet niet of iedereen het wil. Het moet ook net in de combinatie passen.
Ja, ook dat inderdaad. Ja, dat is inderdaad wel een hele belangrijke. Ik zag trouwens nog een aardig bericht uit Duitsland. In het kader van buitenlands voetbal. Een operazanger inhuren om meer volume te krijgen op het voetbalveld. Is ook wel bijzonder. Ja. Is bij een speler van Bayern München gebeurd. Die kwam erachter. Ja, als ik dan schreeuw in het veld, dan ben ik vaak hees. Ben ik mijn stem kwijt. Dus die is naar een operazanger gegaan. Upamecano. Die is daar naartoe gegaan om beter te kunnen schreeuwen tijdens wedstrijden.
Oh, wat slim.
Ja.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier ook last van in het veld. Ik raak ook na een keer of vijf mijn stem kwijt. Dat is echt zo.
Dan zou ik toch maar eventjes misschien nog even een operazanger opzoeken.
Ja, ik vind het een hartstikke leuk idee.
En kijken wat het oplevert.
Ik heb zeer weinig met opera, maar als het helpt, dan ga ik er langs.
Nou, bij deze de tip. Dan even naar de laatste bekerwedstrijden waarbij Twente Ajax natuurlijk het meest in het oog springt. Hè? De test voor Ron Jans. Hè? Kan hij met Twente nu wel het verschil maken tegen Ajax of voor Heitinga? Hoe gaat het met Ajax nu in een echte testwedstrijd? In een echte wedstrijd waar het echt om gaat? Wat verwacht je van deze wedstrijd na het zien van deze bekerwedstrijden deze dagen?
Ja, dat belooft wel toch? Het blijkt wel dat, en dat is natuurlijk niks nieuws, maar dat die bekerdynamiek is toch echt anders. Omdat je toch een soort van alles of niet speelt, wat op zich voor de hand ligt. Maar je ziet het wel vaak terug in wedstrijden, dat het net even anders verloopt dan je misschien verwacht. Dat ploegen wat meer veerkracht hebben, wat meer durven soms in bepaalde fases van wedstrijden. Dus het levert hartstikke leuke wedstrijden op. En dit zijn twee, over het algemeen, leuke ploegen om naar te kijken. En dus ja, dat kan volgens mij alleen maar een spannende. En misschien ook wel heel vermakelijke wedstrijd worden.
Ja, nou zei Ron Jans al in voorbeschouwing op deze wedstrijd. Dit Ajax is een compleet ander Ajax dan een maand geleden, waar ze in de arena tegen gelijk speelden. Maar zoveel anders is dit Ajax toch niet?
Nee, er zijn een paar poppetjes verzet. Maar hij doelt denk ik vooral ook een beetje op het gevoel in dat team. Mm-hmm. Er was natuurlijk zoveel chagrijn. En in voetbal is amateurpsychologie niet te onderschatten. Dat speelt een grotere rol dan je soms misschien zou willen of denken. Maar ja, dat kan echt een groot verschil maken. Er was zoveel twijfel, er was zoveel ergernis, dat het een beetje op slot zat. En dat is natuurlijk wel af. En dat wil niet zeggen dat alles is opgelost onder Heitinga, helemaal niet. Ze moeten nog getest worden op serieus niveau. Nou, dat gaat dan tegen Twente waarschijnlijk gebeuren. Maar het is wel zo dat... Kijk, het is niet zo dat als het een keer bij Ajax in fase van wedstrijden misgaat, dat er dus meteen een soort neerwaartse spiraal ontstaat. En dat was natuurlijk op een gegeven moment bij Schreuder wel zo. En dat is soms is dat het voordeel voor de korte termijn van een nieuwe trainer. Dan is dat er even af. Maar of dat ook hier geldt, of dat op de lange termijn stand houdt, dat moeten we nog maar zien.
Ja, we hebben in ieder geval vanuit de top 5 tenminste 3 ploegen die nog doorgaan in het bekertoernooi. 2 gaan er afvallen. Dit is voor Twente natuurlijk ook wel een wedstrijd voor hun om in het bekertoernooi verder te kunnen gaan. Hè? Als al zoveel ploegen uit de top 5 eruit zijn.
Zeker. Nou, ik vind sowieso... Ik hou het meest van de KNVB-beker als er wat ploegen zijn die zeg maar onder de top zitten en voor wie dat ook echt een hoofdprijs is. Nou, dat geldt voor Twente. Met het oog op het recente verleden, hè, met de degradatie, de financiële problemen, geldt dit natuurlijk absoluut als een hoofdprijs. En dat is alleen maar mooi, maar dat geldt ook voor, die zijn uitgeschakeld nu, maar dat gold ook voor NEC natuurlijk. Zo'n soort club. Dat zijn clubs die dromen van de Kuip. En misschien is voor de neutrale toeschouwer is... Noem maar wat, Ajax, PSV, kwalitatief gezien de beste finale. Maar ik vind het voor de cultuur en de entourage van die KNVB-beker toch altijd wel mooi als er ook een club in zit die daar echt zielsgelukkig van worden, althans de aanhang.
50 bussen naar het stadion en dan kijken hoe die bekerfinale gaat zijn.
Ja, dat is toch mooi, man. Ja. Dat hoort erbij.
Dat hoort inderdaad wel bij, ja. Overigens bedacht ik me wel, Jans en Strooyer nog steeds niet verlengd natuurlijk bij FC Twente. Is het logisch dat zij nog een jaar doorgaan?
Ja, god, wij zijn natuurlijk relatieve buitenstaanders. Maar je zou denken dat het vrij logisch is. Want het gaat niet heel slecht.
Nee.
Nee, en Jan Strooyer doet over het algemeen natuurlijk normale, verstandige dingen. Er staat een vrij herkenbaar elftal. Met veel, toch wel relatief veel Nederlandse jongens als je het vergelijkt met andere clubs. Heel herkenbaar voetbal. Maar op een gegeven moment heb je altijd in zo'n organisatie heb je ook mensen die, ja, die vinden dat het over een andere boeg moet. Hè. Ron Jans en Jan Strooyer zijn wat ouder. Ze dus moeten misschien wat dingen gemoderniseerd worden. En moet er misschien nog ergens een keer bezuinigd worden. Daar zullen ook ongetwijfeld stromingen zijn. Die vinden dat de schuld sneller moet worden afgelost. Nou ja, ik zit er niet dicht genoeg op om te beoordelen welke kant het op gaat. Maar dat zal ongetwijfeld de discussie zijn, want anders was het al lang verlengd.
Ja, ook voor Jans zelf natuurlijk. Hè? Wil je nog een jaar door? Ik bedoel, het gaat natuurlijk nu goed, maar ja, de kans dat het dan een jaar erop minder gaat, wordt alleen maar groter natuurlijk.
Ja, volgens mij, ik heb ze laatst nog allebei vrij lang gesproken. En ze waren vrij duidelijk dat ze op zich wel door willen.
Ja.
Maar dat ze het alleen doen als daar volledige rugdekking is. En dat de club dat ook met zijn volle verstand wil. En ze praten eerst met Strooyer. En dan pas Jans. Nou ja, als Strooyer niet doorgaat, dan gaat Jans ook stoppen. Dat is vrij duidelijk. En als Strooyer doorgaat, gaat Jans ook door.
Ja.
Dus het is allebei of niet.
Het zou zomaar kunnen zijn dat als dit bekerresultaat goed is tegen Ajax, dat ze dan vrij snel bekend gaan maken dat de contractverlenging een feit is, toch?
Mooi opportunisme is dat, hè?
Ja, ja, nee, maar dat is het moment dat je moet doen. Er zijn ooit voetballers die een vet contract kregen bij een club omdat ze één keer goed speelden in een topwedstrijd. En dan vervolgens nooit meer gezien zijn bij een club natuurlijk. Hè? Zo kan het ook gaan. We gaan naar het slot van deze podcast. En dan eindigen we altijd met
de vraag van vandaag.
De vraag van vandaag heeft alles te maken met FC Twente Ajax. Hij kwam gisteren overgewaaid het Enschede van Johan Inan. En dit was de vraag voor jou, Sjoerd.
Ik wil graag van Sjoerd weten, welke 5 spelers komen morgen tegen de club uit waar ze een deel van hun jeugdopleiding hebben doorlopen? Het zijn de 2 die nu bij Ajax zitten in de selectie en 3 bij FC Twente. En dan reken ik gemakshalve Issam Almaaj, derde of vierde keeper bij Twente, niet mee.
Nee, die reken ik dan niet mee. Dus dat wordt het wat makkelijker voor je, hè?
Zo is hij dan ook alweer. Ja, god, is er een zandloper? Of,
nee, is
of
geen
is er geen zandloper?
Nee, geen zandloper.
Oké, okay, want en even voordat ik nu ga te raden. Het zijn wel gewoon echte spelers, hè? Niet obscure linksbacks van het tweede en dat soort dingen.
Nee, eentje denk ik dat die wat lastiger is, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat had ik ook niet zo 1, 2, 3 geweten.
Oké, maar het zijn wel gewoon, ja. Nou ja, Pasveer natuurlijk sowieso. Ja. Seruki sowieso.
Ja.
En Tjerny.
Ja.
Nou, nu wordt het moeilijker. Eerste van Ajax. Is dat nog wel gewoon een normale bekende speler?
Ja, denk het wel.
Ja, oh ja, dingen, Berghuis.
Ja.
Ja, die heeft bij Twente gezeten, toch? Ja. Speelde hij daar ook in de jeugd of alleen in de tweede?
Volgens mij ook in de jeugd. Want Tadić heeft natuurlijk daar ook gespeeld, maar dat was daadwerkelijk gewoon, dat is natuurlijk niet een jeugdspeler.
Ja. En nu komt de moeilijkste waarschijnlijk, of
niet? Ja, dit is echt wel de moeilijkste. Ik moest hier echt ook over nadenken.
Nee, ik... Nee joh, maar dan duurt die podcast veel te lang. Als ik er heel lang over na ga denken, dan wie weet, maar...
Danilo Cleonisse, aanvaller. 9 wedstrijden gespeeld.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is die buitenspeler, toch?
Ja, precies. Ajax, Burgia, AZ en Genoa gespeeld. En toen kwam die in 2021 naar FC Twente.
Nou, dat had ik eerlijk gezegd niet geweten.
Ik ook niet hoor. Ik moest deze
althans,
ook... Ik was het rijtje aan het maken. Ik dacht zo, maar wie is die laatste dan?
Dat ik moet googlen.
Ja, nou goed.
Nee, oké, jammer.
Jij mag voor morgen voor Maarten Wijfels nog eentje erin gooien.
Ja, ik zoek een... Het is misschien een makkelijke als je hem meteen doorziet. Maar ik zoek een speler. Het is, dit weekend is het Heerenveen Feyenoord, hè?
Mm-hmm.
Dus ik zoek een speler die voor Heerenveen en Feyenoord heeft gespeeld. Maar dat niet alleen. Hij heeft ook in de Italiaanse, Duitse, Spaanse en Engelse competitie gespeeld.
Mooi. Nou, Maarten Wijfels, je kan aan de bak.
Weet jij hem?
Nee, ik ga hem nog eventjes... Ik denk het ook niet zo snel. Dan wordt het een ingewikkelde, denk ik. Of niet?
Ja. Nou, nee? Hij is te doen.
Hij is te doen. Oké, okay, nou, ja. Ik ga nog even over nadenken. Maar ik heb nog 24 uur hè, om erover na te denken. Voordat de volgende podcast online staat. Dus en mocht je Maarten willen helpen, dat kan via Twitter. Stuur hem een berichtje, dan kan hij daar mooi antwoord op geven. Dit was de podcast van deze dag. Sjoerd, ik wens je een hele mooie dag. En wat ons betreft, tot morgen.
Yo.